Goed, ik wil graag met u lezen het eerste gedeelte van Galaten 3. Dat is om er weer even in te komen, want het is toch alweer een maand geleden dat we daarmee bezig waren. En dat wil ik dan doen, toch weer even vanaf vers 1. En er staat, o onbezonnen Galaten, wie betovert jullie, aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd? Dit alleen wil ik van jullie leren. Ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zijn jullie zo onbezonnen? Beginnend in geest worden jullie nu voltooid in vlees? Hebben jullie voor de schijn zoveel geleden? Als dat zo is, is het ook voor de schijn. Hij dan die jullie de geest schenkt en machtige daden onder jullie werkzaam doet zijn. Ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem gerekend werd tot gerechtigheid. Erken dus dat deze die uit geloof zijn, zonen van Abraham zijn. En de schrift nu, die vooruitzag dat God de natiën uit geloof rechtvaardigt, verkondigde tevoren evangelie aan Abraham. In u zullen alle natiën gezegend worden, zodat zij die uit het geloof zijn, gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham. Want al wie uit werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in de boekrol van de wet om dat te doen. Dat echter in de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven. De wet is echter niet uit geloof, maar wie ze doet, zal in hen leven. Tot zover even, om te beginnen vanavond. En Paulus is in dit stukje heel scherp. Hij spreekt die Galaten aan. En wat je dan opvalt, zo in die eerste verse van het derde hoofdstuk, die we al besproken hebben. Maar wat je dan opvalt is, dat hij allemaal vragen stelt aan die Galaten. Wij hebben er dan vraagtekens bij gezet. Natuurlijk staan die niet in de grondtekst, dat is duidelijk. Maar de manier waarop hij schrijft is toch in wat vragende vorm. Hij stelt ze allemaal vragen. En hij wil ze daarmee als het ware wakker schudden uit hun geestelijke, wat moet ik zeggen, verdoving. Of moet ik het woord gebruiken wat Paulus zelf gebruikt, het woord betoveren, wat een heel sterk woord is. En wat maar één keer in het hele Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat is het Griekse woord baskaino. En dat betekent, dat had in die tijd in het Midden-Oosten, of in die toenmalige wereld, had dat ook in de, zeg maar, in het spraakgebruik, had het te maken met het boze oog. En dat was waar men bevreesd voor was. En waar men onder, daaronder kon men, men kon onder dat boze oog onder een bepaald beslag komen. Dus het feit dat Paulus dat woord gebruikt, en natuurlijk is binnen de context van Galaten, maar het feit dat Paulus dat woord gebruikt, dat hele sterke woord, zegt toch wel iets. En het heeft ook te maken, als je het vanuit het Grieks afleidt, zou het te maken kunnen hebben met iets zien of iets scherp waarnemen, of in ieder geval ook weer met ogen heeft het te maken. En met spreken, sorry, het heeft met spreken te maken. Dus die Galaten waren onder beslag gekomen van andere leraren, om het zo maar te zeggen, die zo spraken dat zij daardoor in een bepaalde, andere gedachte terechtkwamen. En dan is dat hier vertaald met betoveren. En de Engelse concordante vertaling gebruikt ook dat hele sterke woord bewitched, hè. Dus als je dat heel letterlijk vertaalt, zou je zeggen behekst, hè, in het Nederlands. Dus dat toont wel aan dat hier een heel sterk woord staat. En ze waren dus onder beslag gekomen van andere leraren die hun dus andere dingen vertelden. En dat hebben we natuurlijk ook al in het eerste hoofdstuk gezien. Er was een, wat wij dan altijd zeggen, een mengevangelie. Er werden dus twee dingen met elkaar gemixt. En het eindresultaat was, waarvan Paulus heel scherp zegt, dat is geen evangelie, daarmee kom je onder het anathema. Dat hebben we natuurlijk behandeld, maar nogmaals, als je die beginversen zo van het derde hoofdstuk leest, hè, als Paulus dan rechtstreeks zo die gelaten zo op deze wijze gaat aanspreken, door hen allemaal vragen te stellen, wil hij ze als het ware wakker schudden, zodat er iets weer in hun gaat leven van, hé, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat zijn we aan het doen? En Paulus zijn hele betoog is er verder op gericht om hen als het ware uit die, ja, moet ik dan zeggen, betovering. Niet dat het occult is in de zin zoals wij dat occult noemen. Maar wel dat er andere gedachtegangen waren. Dat er dus een andere geest ook doorheen zat. Dat wel. Daar had dus een andere geest mee te maken. En daaruit wil hij hen als het ware heel krachtig wakker schudden. Door twee keer te zeggen, o onbezonnen gelaten. Dat woord betekent onverstandig. En dat zegt hij twee keer. Hè? In vers 1 en in vers 3. O onbezonnen gelaten. Vers 3. Zijn jullie zo onbezonnen? Zijn jullie zo onverstandig? Dat jullie het evangelie wat ik jullie gebracht heb, dat jullie dat loslaten. En het inwisselen voor iets dat in feite helemaal geen evangelie is. Dat was natuurlijk de nood op Paulus' zijn hart. Hij wilde hen terugbrengen tot dat heerlijke evangelie wat hij hen gebracht had. Dat evangelie van genade. En dat is niet naar de mens. Vandaar dat ze misschien ook zo makkelijk mee te slepen waren, meegevoerd konden worden door andere leraren die hen als het ware meesleepten in een heel andere denken, hè? In een heel andere gedachtegang. Over bolwerken gesproken, hè? 2 Korinthe 10, bolwerken. Nou, dit is er ook een hoor. Hè? Het weerkomen met werken, het weerkomen met de wet. He, met de Torah, en het kan allemaal heel mooi klinken, en misschien gebruiken ze ook hele mooie woorden, meeslepende wijsheid, en het leek allemaal zo goed, en intussen werden ze weggebracht van dat waar Paulus in hen geroepen had, op een andere plaats in feite, en ze waren op een andere manier bezig, want het gaat in de Galatenbrief wel degelijk om de levenspraktijk van gelovigen. En daarom is de zaak ook zo ernstig, die Paulus hier, en de hele toon van de brief is natuurlijk van begin af aan heel fel en ook heel ernstig. Omdat hier het fundament van het evangelie wat hij hen gebracht had, werd aangetast in feite. Het fundament voor hun geloofsleven werd aangetast. En dat is denk ik de dringende ernst waarmee Paulus ook in het derde hoofdstuk spreekt. En hij laat eigenlijk aan alle kanten zien, vanuit de schrift uiteraard, hoe het zit. En we komen dezelfde facetten tegen als in de Romeinenbrief, hè, omdat hij Abraham naar voren haalt. Nou, dat doet hij in Romeinen 4 ook. Hè, Abraham als het grote voorbeeld van geloof. Nou, dat komt dus ook hier in het derde hoofdstuk sterk naar voren. Hè. En dan begint hij dus vanaf vers 6 te spreken over Abraham. En dan zegt hij, zoals Abraham God geloofde en het hem gerekend werd tot gerechtigheid. Dus hij wijst heel sterk op Abraham, op geloof. Op het feit dat het dus niet gaat om werken, want bij Paulus, als het gaat om gerechtigheid, dan scheidt hij heel duidelijk geloof en werken van elkaar. Het is geloof of werken. Het is niet geloof en werken, dat geldt bij de besnijdenis. En dan heb je Jacobus die zegt, toon mij je geloof uit je werken. Maar dat is voor de besnijdenis. En dat gaat minder diep dan bij Paulus. He, die gerechtigheid. Maar goed, daar gaan we niet te ver op in. Maar in ieder geval, waar gaat Paulus naar terug? Hij gaat terug naar Abraham. Dus hij gaat terug naar voor het oude verbond. Voordat de wet gegeven werd, de Torah gegeven werd aan Israël. En daar zit maar liefst 400, of moet ik zeggen 430 jaar tussen. Hè, met de woorden van Galaten zelf. Nou, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus God rekent de gelovigen rechtvaardig. En dat principe, dat gold dus al bij Abraham. En bij ons krijgt dat een geweldige verdieping als je de Romeinenbrief leest, dat wij dus gered zijn door geloof, door het geloof namelijk van Jezus Christus. He, Paulus wijst hier op het geloof van Abraham en hij heeft al in hoofdstuk 2 van de Galatenbrief duidelijk gewezen op het geloof van Christus Jezus. He, Galaten 2 vers 16, heel duidelijk zegt hij, wij worden gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus, of van Christus Jezus moet ik dan zeggen, en niet door onze eigen werken, werken van de wet, welke werken dan ook, want ook Abraham werd niet gerechtvaardigd uit werken, en toen kon hij helemaal geen werken van de wet doen, want toen was de wet nog lang niet gegeven, Dus Abraham werd ook niet gered door zijn eventuele werken, maar door geloof. Abraham werd gerechtvaardigd door geloof, niet door zijn werken. En dat er later daden uit voortkwamen, dat was datgene wat voortkwam uit zijn geloof, zegt Paulus in Romeinen 4, wat hij al in onbesneden staat bezat. Want hij spreekt ook al in dit hoofdstuk over eerste besnijdenis, dan over de wet. Nou, dat is precies ook de volgorde van de tijd, hè? Goed, nou, we gaan even lezen in onze tekst, en dat is bladzijde 26, tevoren verkondigd. En Paulus wijst het op dat geloof, en hij zegt dan in vers 8, de schrift nu die vooruitzag dat God de natiën uit geloof rechtvaardigt. He, dus dat is natuurlijk een bepaalde manier van spreken, dat de schrift vooruitziet dat God de natie uit geloof rechtvaardigt. He, dat is vers 8. En de schrift, dat wil zeggen, degene die God gebruikte om die schrift op te stellen. Die zagen dat vooruit. He. Bijvoorbeeld David was ook zo iemand. He. Bij David wordt hetzelfde woord gebruikt. Als we even kijken in Handelingen 2, dan haalt Petrus David aan en dan gebruikt hij datzelfde woord vooruitzien. En dat vind ik toch wel mooi om even aan u te laten zien. Handelingen 2. En dan lees ik met u even vanaf vers 29. Dat is die lange toespraak van Petrus op de Pinksterdag, weet u wel. En dan zegt hij tegen de Israëlieten daar. Mannen, broeders, er is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen, dat hij en gestorven en begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was, en wist dat God hem met een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan, om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit, en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Nou, hier getuigt Petrus van de opstanding van Christus en hij legt dat in die woorden in de mond van David terecht, want dat was een psalm van David waar hij uit citeert, hè, psalm 16. En dan zegt hij dus in vers 31 dat David, die ook profeet was, naast dat hij koning was, was hij ook dus een profeet, want dat zegt Petrus hier. Daarom voorzag hij dit. He, dus dat voorzien, he, tevoren zien, dat is hetzelfde woord wat hier nu in Galaten ook wordt gebruikt. He, waarin Paulus dus zegt dat de schrift tevoren zag, he, de schrift die vooruit zag, dat God de natie uit geloof zou rechtvaardigen. Dus dat is het profetische karakter van de schrift. He, en heel erg veel in de schrift is profetie. En dat zijn uitgesproken profetieën, die wijzen naar de toekomst, maar het zijn ook vaak in beelden, hè, in typen. De typologie van de schrift is natuurlijk ook heel rijk en daarin zit ook allerlei profetie. Maar het is boeiend om even te zien dat Petrus dat zegt van David en dat David dus ook voorzag in die psalm de opstanding van Christus. En dat is toch een hele boeiende zaak, want als je die psalm zou lezen en je zou dat niet weten, zou je denken, ja, over wie gaat dat nou eigenlijk precies? Nou, de Heer Jezus heeft dat dus aan de Emmausgangers uitgebreid laten zien, dat al wat in de schrift op hem betrekking had. En dat is dus ook hier in Galaten 3 het geval, dat God uit geloof de heidenen zou rechtvaardigen en verkondigde aan Abraham dus tevoren evangelie. Dus let op dat twee keer vooruit, hè. Dus vooruitzien, hè, dat tevoren zien en het verkondigen tevoren van het evangelie aan Abraham. In u zullen alle naties gezegend worden. En de schrift voorzag dit dus al. Dat is dan Genesis natuurlijk, hè. Nu betekent dat niet dat de godsmannen die dit optekenden precies wisten voor wie zij dit optekenden en voor welke tijd dit bedoeld was. Ook de profeten probeerden uit te vinden hoe zij de ontvangen openbaringen qua tijd en omstandigheden in de juiste context moesten plaatsen, los van de actuele situatie. He, dus dat is die bekende tekst, wordt hier aangehaald van 1 Petrus 1 vers 11, he, dat Petrus zegt dat de profeten ook hun eigen profetieën erop nasloegen en bestudeerden, om na te gaan, he, dat hoe die geest van Christus in hen doelde op datgene wat zou gaan komen. Namelijk op dat wat hij zelf zou gaan vervullen. Hè, wat Christus zelf zou vervullen. Dus die profeten die waren zich bewust van, het gaat over zaken, ja waar gaat het over? En iets van de geest van Christus in hen deed hen beseffen, het gaat over een bijzondere gezalfde die in de toekomst zou komen. Maar zij konden niet precies natuurlijk weten wie dat zou zijn, omdat het nog in de toekomst lag. Maar ze waren daar dus wel ernstig mee bezig. En daarin zien we dus het geweldige profetische van de schrift, dat de schrift echt Gods woord is, want God is God. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt dat wat hij voorzegt ook daadwerkelijk in vervulling gaat. En zo zijn de vele schriftplaatsen in vervulling gegaan door het leven, het lijden en sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat wil al zeggen dat God spreekt. Hè? En alle andere afgoden die zullen misschien wel iets kunnen zeggen door middel van allerlei mensen, maar dat blijken dan geen ware goden te zijn, want zij kunnen nooit zo exact die toekomst voorzeggen en ook dat het ook zo gebeurt. Dus dat is een hele andere zaak, hè? Maar het gaat hier om Gods profetieën. En hier is een voorzegging, hè? Een hele belangrijke. En Paulus gaat dus terug naar voor dat het oude verbond werd gegeven, voordat de wet werd gegeven, werd aan Abraham dus al evangelie verkondigd. Nou, dat is denk ik bijzonder om dat te zien, hè? Het toont echter wel aan dat aan Gods weefgetouw niet zomaar wat losse draden hangen, maar dat hij in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus, hè, die geweldige tekst uit Efeze 3, hè, Efeze 3 verzelf het voornemen van de eonen, dus God die in de eonen dat allemaal uitvoert door Christus Jezus, hè, die draden op het juiste moment weer oppakt en ze aan elkaar knoopt om daarmee het werk te voltooien dat hij beoogd had. Kortom, de belofte aan Abraham voorzag ook het evangelie van de apostel Paulus. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, hè, wat de schrijver van dit artikel hier zegt, Landesheim. Dat eigenlijk in die profetieën eigenlijk al de kiemen zaten van het Paulinische evangelie. Hè. Paulus gaat dan zeggen, ja, in de Romeinen het is het evangelie van God, hè, dat hij tevoren beloofd heeft. Nou, dat is dit ook, hè, het evangelie van God. En zo zijn er natuurlijk vele vreugdeboden geweest die aankondigden dat de Messias zou komen. Nou, dat is natuurlijk het evangelie. En dat is het nageslacht van Abraham, hè. Dat is het zaad van Abraham, de Christus. Daar gaat het ook in Galaten 3 over natuurlijk, daar komt hij bij uit. Nou, die draden die leken te zijn losgelaten van die belofte, want er kwam een lange periode tussen van de wet. Maar nu blijkt ineens dat door wat Paulus schrijft, dat God als ware die draad van Abraham gewoon weer oppakt. Maar ik kan ook zeggen dat hij die draad van geloof eigenlijk tijdens de hele Hebreeuwse schrift, tijdens die hele periode gewoon door heeft laten lopen. Want ook onder de wet was geloof, bleef geloof het principe tot rechtvaardiging. Dat bewijst hij ook door Habakkuk te citeren. Die onder de wet, profeet was onder de wet, Habakkuk, hè. Maar die zegt toch, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Zegt hij onder de wet. Dus dat principe van geloof, dat bleef gewoon gehandhaafd. En dat zie je ook bij Israël. Hè. Bij Israël zie je voortdurend, ja, wat geloof, hè. Maar iemand als Habakkuk, die vroeg zich af in zijn tijd van, nou, zijn er nog meer gelovigen? He, bij tijd en gelegenheid waren er meer die zich dat afvroegen en dan bleek er toch nog wel meer te zijn. Maar Israël ging bijvoorbeeld niet het beloofde land binnen, waardoor niet? Dat zegt de Hebreeën, waardoor niet? Door ongeloof. Zij konden niet ingaan en dan zegt de Hebreeën eerst door hun ongehoorzaamheid, maar later door hun ongeloof. Zij konden niet ingaan door hun ongeloof. En dat is eigenlijk steeds een rol speelt. Hè? Dus dat geloof bleef wel degelijk een belangrijk aspect. Nou, de schrift beloofde dat God de natiën uit geloof rechtvaardigt. Dus bij Abraham gaat het heel, heel duidelijk om rechtvaardiging uit geloof. Het principe van geloof, dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En als je dat bekende stukje uit Genesis 15 erbij zou pakken, dan zou je zien dat wanneer, hè, als je zou afvragen, wanneer werd Abraham nu gerechtvaardigd door geloof? Toen hij onbesneden was. Toen was hij gewoon iemand uit alle volkeren, want het volk Israël bestond nog lang niet. Hij was gewoon iemand uit de volk. Het was eigenlijk gewoon iemand uit een volk. En hij was zonder de wet, want die kwam pas 430 jaar later. En zo werd hij gerechtvaardigd voor God, door God. Want God rekende dat geloof hem tot gerechtigheid. Dus hier zien we hoe, in welke situatie Abraham gerechtvaardigd werd. Nou, gewoon puur door geloof, dus er kwam niets van zijn eigen werk aan te pas. Ik denk dat dat goed, dat stelt de tekst hier ook goed vast. Dus juist niet uit geloof plus werken, zoals Jacobus dat opgetekend heeft voor de nakomelingen van Abraham met een aardse bestemming. Lees Jacobus 2 vers 24, bekende woorden neem ik aan. Want in Genesis 12 vers 3 staat dat in Abraham alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. En in Genesis 18 vers 18 dat in hem alle naties gezegend zullen worden. In Abraham die God geloofde. En dat er dus geen werken van hem aan te pas kwam. In dat geloof wordt dat tegen hem, dat wordt aan hem beloofd. In die situatie. En dan is, nogmaals, is het oude verbond is er nog lang niet. En dan gaat de apostel Paulus iets zeggen over iets wat hij zo goed kent, ook uit zijn eigen levenspraktijk. Maar eerst stelt hij eigenlijk heel vreugdevol, met volle vreugde in zijn hart, stelt hij vast in vers 9 van Galaten 3, zodat zij die uit geloof zijn, gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham. Degene die uit geloof zijn, worden gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Dus nu, wij als gelovigen worden op dezelfde manier gezegend. En die zegeningen van ons, die hebben uiteindelijk een hemelskarakter. En de toekomst die wij hebben is ook anders dan de toekomst die Abraham heeft. Abraham heeft een toekomst op aarde. Maar wij hebben een toekomst natuurlijk boven. Maar God zegent ons heel rijk met het principe van geloof. En natuurlijk is dat bij ons het geloof van Jezus Christus. Of het geloof van Christus Jezus. Niet ons eigen geloof, dat is niet de grond. Maar geloof geeft God ons als middel, als ware als kanaal om die zegeningen te kunnen ontvangen. En het geloof is ook door horen. En we zijn ook verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, doordat wij dat woord der waarheid, het evangelie van onze redding, hoorden en geloofden. En dat geloof is in ons gewerkt natuurlijk door God zelf. Wij worden dus gezegend met de gelovige Abraham. En waarin bestaat dan voor ons die zegen? Nou, in redding in genade en in rechtvaardiging in het bloed van Christus. Dat is natuurlijk voor ons essentieel. Wij leven na het kruis. Wij leven na de dood en opstanding van Christus. En dan heeft die rechtvaardiging, die gerechtigheid, dat gaat dan heel erg diep, want dat betekent dat wij volkomen vrijgesproken zijn, dat wij volkomen vrij zijn van alle mogelijkheid van veroordeling. Er kan ons dus nooit meer zonde aangerekend worden. Zonden en zonde kan ons niet meer aangerekend worden, omdat we gelovigen zijn. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8, die bekende tekst in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus een veroordeling is niet meer mogelijk. En later in het hoofdstuk komt Paulus er nog een keer op terug, dan zegt hij, dat is een retorische vraag, wie zal veroordelen? Nou, niemand. Hij kijkt rond in het universum. Als God je rechtvaardigt, dan bestaat het niet dat er nog iemand jou zou kunnen veroordelen. Die grond is volledig weg. Hij rekent ons als rechtvaardig. Nou, dat is een geweldige zaak. Gerechtvaardigd in het bloed van Christus. En dat is de enige grond, dat is de grond voor onze redding. En daarom kunnen wij ook volledig vrijgesproken zijn van alle zonden en eventuele zonden. Want dat is door hem gedragen. Hij heeft onze zonde, hij is tot zonde gemaakt, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Ah, dat is een geweldige boodschap, Dat is een geweldig goed nieuws. Dat is iets wat je elke dag verheugt, wat je elke dag, als je dat beseft, dat je dat verheugt, dat je in genade gered bent. In genade. Dat is onze leefomstandigheid. En wat was nu het grote verschil bij die Galaten geworden? Zij wilden in wet, want het lidwoord staat er niet. Zij wilden in wet, dus in een omstandigheid, in een leefklimaat van wet, wilden zij rechtvaardig zijn. Wilden zij rechtvaardig leven. Wilden zij doen. En dat kan niet, zegt Paulus. Dat sluit elkaar uit. Wet en genade, dat gaat niet samen. Je leeft onder genade. En als je dan vervolgens toch gaat proberen te leven, bewust, om te proberen dat te houden onder de wet, dan ben je in feite bezig, zo zou je het ook nog kunnen bekijken, om twee heren te dienen. Want je bent tegelijkertijd dan onder de wet, maar je wil ook onder, en je bent onder genade, maar je wil ook onder de wet zijn. Dat is dubbel. Dat kan niet. Het is maar één mogelijkheid. Het is alleen onder genade. Dat is wat Paulus zegt. En dat is ook wat ons geloof, dat is ons principe ook. Geloof is namelijk het principe wat overeenstemt met genade. Dat staat in Romeinen 4. Hè? Geloof stemt overeen met genade. Die dingen horen bij elkaar. Geloof, genade, belofte. En dat sluit dus aan alle kanten de eigen werken uit. Nou, dat is denk ik goed om dat weer met elkaar te zien. Hè? En Paulus die gaat daarmee door in vers 10 van Galaten 3. Want hij zegt, en dan komen we dus aan dat wat Paulus als Saulus uit zijn eigen leven zo goed kende, namelijk die vloek van de wet. Dat kende hij maar al te goed. Dat had hij zo enorm ervaren. Lees maar Romeinen 7. Hè. Dan werd hij een ellendig mens. Maar daaruit heeft men volledig verkeerde gedachten afgeleid. In kerkelijke groeperingen, dat je eerst je eigen ellende zou moeten kennen. He, vandaar dat in de catechismus ook staat, waaruit kent gij uw ellende? He, waaruit ken je ellende? Waar staat in de Bijbel dat je eerst je ellende moet kennen? Als je het evangelie hoort en je beaamt dat, dan op dat moment kom je tot geloof en daar is helemaal geen voorwaarde dat je eerst je eigen ellende moet kennen hoor. Maar als jij gewoon eenvoudig het evangelie gelooft, nou, dan ben je gelovig, hè? Klaar. En dat is dus totaal, u ziet dus hoe snel menselijke gedachten dan zich gaan ontwikkelen en allerlei dingen naast komen die er gewoon helemaal niet in de schrift staan. En dat heeft het Jodendom bewijst dat. Dat zien we dus ook in de afgelopen 2000 jaar heel sterk terug. Er komen allemaal dingen naast, zijn er ontwikkeld, maar niet. En als je dat gaat toetsen aan de schrift, ja, dan kom je toch anders uit. Nou, in Galaten 3 eindigt dus met de woorden: tezamen met de gelovige Abraham worden wij gezegend. Redding in genade, in rechtvaardiging, in Christus bloed. En dan in het tiende vers geeft Paulus daarvan het schrikbarende tegendeel. Want al wie uit werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in de boekrol van de wet om dat te doen. Dat is een aanhaling uit Deuteronomium 27, vers 26. En de vloek is dat je natuurlijk wel kan proberen om je aan die Torah te houden. Maar het punt is dat je als mens nooit of te nimmer je aan al die inzettingen van de Torah kan houden. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wat toont dat aan? Nou, de geschiedenis van Israël. Toont dat overduidelijk aan. En het was zelfs al voordat ze de 10 woorden van Mozes ontvingen, hadden ze het eerste woord hadden ze al overtreden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat deden ze? Ze dansten om het gouden kalf. Waarop Mozes dus die stenen tafelen kapot smeet, als teken, als illustratie van het feit dat zij die wet al gebroken hadden. En toen ging Mozes opnieuw de berg op en ontving de tweede stenen tafel. Nou, zo ging dat, hè. Maar dan zien we dus al de vloek van de wet. Je kunt je niet aan al die zaken houden. Laat me even kijken toch in Deuteronomium 27. Gaan we even terug naar wat daar staat, wat Paulus daar aanhaalt. En natuurlijk, Paulus was zich heel erg goed bewust wat hij aanhaalde. Dat kende hij maar al te goed. En dat is dan de afsluiting eigenlijk van een lange lijst met vervloekingen. En een vervloeking, dat is eigenlijk een, als je het vanuit de Grieks bekijkt, een neerverwensing, hè, dus iemand naar beneden verwensen. En ja, dat is ook het woord wat ook in dat Hebreeuwse woord zit, hè, arar. Hè, dat is die vloek van de wet. Dat is het gevolg van dat je de wet overtreedt. En daarmee zeg ik nog iets over de wet, want dat was een aantoning die God met die wet deed, dat een zonde namelijk niet alleen een zonde is, maar als je onder wet stelt, is die zonde tegelijkertijd ook een overtreding. Namelijk van de geboden die God geeft. Dus het maakt het in die zin alleen maar erger. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief. Maar goed, laten we eerst even lezen in Deuteronomium 27. En dan, als u dat hele hoofdstuk zou lezen, dan ziet u dat de levieten dan dat allemaal moeten zeggen tegen de mannen van Israël. Hè? Dus de levieten spreken dit uit. Hè? Dat was ook een taak van de priesters en de levieten om het volk te onderwijzen. Hè? De priester had allereerst een lerende functie. Hè? Die moest de boekrollen onderwijzen, de Torah onderwijzen aan het volk. Hè? Een van de belangrijkste functies van de priester. En daarom moesten de levieten hier dit tegen het volk zeggen. Nou, dan komen een heleboel vervloekingen op allerlei overtredingen van geboden die in de wet staan. Hè? En dan eindigt hij met, in vers 26, vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen, amen. Amen, dat geloof ik. Hè? Amen is het Hebreeuwse woord. Dat geloof ik. Hè? Amen, dat is het Hebreeuwse woord van trouw, van geloof, van betrouwbaarheid, van waarheid. Het is allemaal van dat woord afgeleid. Hè? Dus het heeft allemaal met dat amen ook te maken. En het hele volk moet zeggen, amen. Dat wil zeggen, ja, dat geloven wij en met andere woorden, dat zullen wij ook doen. En dit is dan de schrik, hè? De vloek van de wet. En ze konden er niet aan voldoen. Want de mens was niet in staat om alles van de wet te houden. En als je één klein gebodje van de wet, stel dat je alles zou houden en je zou één klein gebodje van de wet overtreden, dan ben je schuldig aan alles. Zeg Jacobus. Jacobus 2 vers 10, die zegt dat. Hè? Niet alleen Jacobus hoor, maar daar zijn meer schriftplaatsen van. Dus als je maar een één gebodje zou overtreden, ben je schuldig aan allemaal. En niemand was in staat om het te volbrengen. Ja, één. De Heer Jezus Christus natuurlijk. Die leefde zonderloos. Maar verder was iedereen die eronder gesteld werd, toonde de wet aan dat in het vlees het goede geen woning maakt. Dat het vlees krachteloos is om die wet te kunnen volbrengen. En dat is een demonstratie die God doet met die wet. Hè. De wet is tegelijkertijd ook een verbond. Het oude verbond wordt het ook genoemd. Hè. Het is ook een verbond. En dat is ook de grote les, hè, van de verbonden. Dat de mens in zijn eigen hulpeloosheid, in zijn eigen vlees, niet in staat is. Niet in staat is om welk verbond dan ook te houden. Nee, alles moet van God komen. Alles. En dat is het ook. En dat is eigenlijk een geweldige, bevrijdende boodschap. Dat is nou genade, dat alles van God komt. Dat alles van hem is, dat hij alles doet. He, dat is fantastisch als je dat gaat beseffen. Nou, dat vervloekt, dat haalt Paulus dus aan in vers 10. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles. He, let op dat er staat. He, in alles wat geschreven staat in de boekrol van de wet om dat te doen. En denk erom dat Paulus goed wist wat hij zei. Als fariseer, he, als meest nauwgezette. Dat hij exact probeerde zich aan al die inzetting te houden, maar hij onder de wet, nee. Hij ontdekte dat het gebod dat ten leven zou zijn, dat het bij hem juist precies anders uitwerkte, precies het tegenovergestelde. Het bleek ten dode te zijn. Waarom? Nou, hij ontdekte dat er in hem iets woonde, een macht, waar hij, ja, misschien soms wel kon proberen te weerstaan, maar ook heel vaak niet. De macht van de zonde namelijk. In hem, dode, hè, bracht die zonde. Uitgaande van het gebod, zegt hij dan in Romeinen 7 vers 10, uitgaande van het gebod, bracht die zonde in mij de dood teweeg. En zo bleken, zowel dat gebod bleek in zichzelf geen kracht te bezitten tot leven, en bleek ook dat het menselijke vlees in zichzelf niet in staat is om tot leven te komen. Hulpeloos. Tenzij God het geeft. Maar dan geeft God ook leven door zijn geest. En dan is hij het die het doet. En dat is weer het geweldige wat dan blijkt. Hè? Maar dat is Gods demonstratie. Die hele wetgeving was een demonstratie die God deed. Om te laten zien dat menselijke vlees, dat schiet aan alle kanten tekort. Ik zal het doen. En dat is ook tegelijkertijd het nieuwe verbond. Hè? Dat is het nieuwe verbond. Dan doet Israël het niet meer zelf. Nee, dan gaan ze het ook niet meer proberen. Nee, dan doet God het. Dat is precies het geweldige van wat die verbonden allemaal laten zien. Hè? Nou, dat is dus de vloek van de wet. En dan haalt de schrijver hier aan in de tekst, want de wet bewerkt toorn, Romeinen 4 vers 15. Dat blijkt ook uit die hoofdstukken van Deuteronomium. Als je die door zou lezen, hoofdstuk 27, 28, 29. Als ze zich er niet aan zouden houden, zouden allemaal vervloekingen komen. Zouden ze weggevoerd worden uit het land, zou er geen vruchtbaarheid zijn. En noem alles maar op. Allemaal vloek. Maar het is allemaal gevolg van dat ze zich er niet aan hielden. En dat is denk ik een hele grote demonstratie. Een hele grote les die God geeft aan de mensheid door middel van het volk Israël. Dat is een van de functies van dat uitverkoren volk. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet zo'n prettige functie om dat te laten zien, maar God doet dat zo. En natuurlijk zal hij straks dat uitverkoren volk weer op de juiste plek zetten, aan de spits van de volkeren. Maar dat is nog toekomst. Goed, we gaan even terug naar de tekst. Ook al zou iemand maar op één punt struikelen, is hij aan de gehele wet vervallen. Zegt Jacobus 2 vers 10. En in feite, uit de tekst die Paulus hier aanhaalt, blijkt dat ook. Hè? Vervloekt is degene die zich niet houdt in alles wat de wet eist. Nou, dat slaat natuurlijk op hen die onder de wet zijn. Daarom is het des te dwazer, hè, want je zou dat woord onbezonnen kun je ook met dwaas vertalen. Dat wordt door sommige vertalingen wel gedaan. Hè? En dat is ook de betekenis. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken wordt vaak gesproken over de wijze tegenover de dwaze. Nou, dat begrip dwaze, dat wil niet zeggen, niet het woord dwaas dan gebruikt in neerbuigende zin, zoals wij dat dan wel eens doen in spraakgebruik. Maar dwaas in de zin van onverstandig. Hè, dwaas in de zin van, het lijkt wel of je niet meer bij je volle verstand bent, bij wat je nu aan het doen bent. Hè, en dan, dat niet neerbuigend, maar gewoon, mens is dan op een of ander zijspoor gebracht, op een dwaalspoor. Daarom is het des te dwazer van de niet-Joodse gelaten zich onder de wet te willen stellen. Zoals zelfs de apostel Petrus hield de voorstanders van de wet een spiegel voor. Wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? Kijk, hier was Petrus eerlijk. Hier was hij eerlijk. Hij zegt, wij hebben het niet kunnen dragen als apostelen en onze vaderen hebben het ook niet kunnen dragen. Dat juk. Welk juk? Nou, dat juk van de wet, van de Mozaïsche Torah. Dat hadden ze niet kunnen dragen. Het was uitgebreid aangetoond in die hele lange tijd daarvoor. Dus dat was, en dat hield hij ze dan voor, hè, de voorvechters daar toen in handelingen van de besnijdenis en dergelijke. Want als je laat besnijden, dan moet je ook de hele wet houden. Dat hoort bij elkaar, hè. De besnijdenis was natuurlijk eerst bij Abraham, maar later werd hij gecorporeerd in de wet. En als je dan laat besneden was, dan was het ook een teken dat je de wet moest houden. Dat zat aan elkaar vast. Dus als je laat besnijden, ja, dan ben je ook verplicht om heel de wet te doen. En het punt is dat de Joden dat niet door hadden, die richtten zich juist op de besnijdenis zelf, terwijl ze vergaten te kijken naar de geestelijke betekenis van de besnijdenis, namelijk die waar de besnijdenis van sprak, de besnijdenis van het hart, waar trouwens de Torah ook van spreekt, hè, in Deuteronomium. Die bespreekt ook de besnijdenis van het hart. En daar gaat het in feite om. En dat hield in feite de Heer Jezus ook aan Nicodemus voor, van jij moet wederom geboren worden. Jij hebt die geest nodig. En Nicodemus die begreep dat niet. Die vatte dat letterlijk op. En zo zie je hoe de Joden daarmee omgingen, hoe ze daarnaar keken. Niet met een geestelijk oog, maar ook heel erg gericht op het doen, op het willen doen, op het willen volbrengen. Hè? Tegenwoordig zeggen ze halachisch bezig zijn. Hè? De halacha, dus die hele weggaan van zoals men dat in het judaïsme heeft. Nou, Paulus die kende dat natuurlijk van binnenuit. En die zegt dan in vers 11 van Galaten 3, dat echter in wet, en dan laat ik even het lidwoord weg, want dat ziet u hier in de concordante tekst dun gedrukt staan. Dat wil zeggen dat het niet in de grondtekst staat. Dus ik laat dat heel even weg. Dat echter in wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven. En dat is een aanhaling uit Habakkuk 2 vers 4, die drie keer in de schrift voorkomt. Hè? Drie keer aangehaald wordt in de Griekse schrift, in het Nieuwe Testament. In Romeinen 1 vers 17, hier en in Hebreeën 10 vers 38. Dus dat is een belangwekkende tekst als het gaat om leven in geloof onder de wet. Want Paulus stelt vast dat in wet, dus in een omstandigheid, in een omgeving, in een leefklimaat van wet, wordt niemand gerechtvaardigd voor God. En dat zouden die gelaten goed in hun oren knopen. Want zij waren in genade gered, zij wisten zich in genade gered in eerste instantie. De evangelie had aangeklonken, ze waren tot geloof gekomen, door genade. Maar nu wilden ze zich weer onder de wet stellen, voor de praktijk van hun leven. En daarin zegt de apostel Paulus, dat in wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God. Dus je kunt als gelovige met nog zulke mooie gedachtes je willen gaan plaatsen onder de wet. En misschien zeggen, ja het is een leefregel, of ik doe het uit dankbaarheid, of wat dan ook. Je zal ontdekken dat de wet zo werkt dat jij elke keer geconfronteerd wordt met je eigen tekorten. En je gaat ook op jezelf zien. Dat is leven onder de wet. En als een gelovige daarin mee wil gaan, dan verlies je het zicht op de genade. En dan ga je op jezelf zien. Dan ga je elke dag kijken naar meer naar je tekorten van wat ik tekort gedaan. En dan kun je dan kom je dus in een hele andere stroom, in een hele andere denken kom je terecht. Een heel ander leven ook. En dan verdwijnt de vreugde uit je leven. Want het is geen vreugdevol dienen hoor, onder de wet. Als je eerlijk bent, hè. Als je eerlijk bent. Want je komt altijd tekort. En het punt is dat in feite ligt de spits ergens anders, hè. Ligt het ergens anders. Nou, de wet bewerkt toren. En Paulus die gaat dan in vers 11 dus duidelijk maken dat in wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, dat is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Dat is het punt, hè. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Ziet u het? Uit geloof leven. Dus leven en geloof hoort bij elkaar. En het is onmogelijk dus om dat uit werken ter wet te willen doen. En dan denk ik toch, ja, als ik dit soort dingen lees, dan denk ik ook aan Lucas 10, hè, die wetgeleerde die bij de Heer komt. En dat is natuurlijk onder de wet, dat weet ik wel. Maar die komt bij de Heer en die vraagt, typisch de vraag natuurlijk die hij zou stellen, is, wat moet ik doen om het aionische leven te verkrijgen? Dat was zijn vraag. En de Heer gaat dan met een schitterende gelijkenis duidelijk maken. Nou, het is niet, er staat niet bij dat er gelijkenis is, maar duidelijk maken dat hij zelf, de Heer, degene is die hem kon redden, die hem leven kon geven. Die Samaritaan. He? Want dat werd juist in dat verhaal, moest dat voor die wetgeleerde duidelijk worden. Dat die wetgeleerde degene was die aan de kant van de weg lag. Hij moest daar zichzelf in zien. En in die Samaritaan moest hij zien degene die voor hem stond. En die kon hem leven geven. Maar hij kon zelf niet. Want hij vroeg zich dat af. De wetgeleerde, die kon bij hem. Dus iemand die goed in die wet thuis is. Wat moet ik doen om aionisch leven te verkrijgen? Nou, hij kon niks doen. En dat moest hij gaan leren. En dat was moeilijk. Net zo moeilijk als dat voor Saulus was. He, die ontdekte in één keer op weg naar Damascus, in die ommekeer. Dat hij precies tegenovergestelde deed van wat hij beoogde te doen. Hij wilde graag tot eer van God zijn, maar in feite vervolgde hij Jezus. De Zoon van God. En dat is wat, dat is uiteindelijk, hè, als een mens het wil doen, ja, dan blijft het bij vlees. En Paulus was heel erg ijverig in zijn vlees, maar het leverde niks op. Alles wat mij winst was naar dat vlees, hè, heb ik schade geacht, Filippenzen 3. En dan noemt hij al die godsdienstige dingen op waarin het judaïsme mee bezig was. En zegt, het gaat maar om één ding, om de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Daar gaat het om, dat had hij ontdekt. Dat gaf hem leven en die had hem werkelijk vreugde van binnen gegeven. Die had hem werkelijk leven gegeven en dat was genade. Want als er iemand was die alles verspeeld had, dan was het Saulus van Tarsus wel. En die ontving juist overstromende genade op weg naar Damascus. Dat was ongelooflijk. Ja, daarna zette de Heer hem natuurlijk als een geweldig instrument in, hè, om ook om dit te schrijven aan ons. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat was allereerst de Heer Jezus Christus zelf, hè, want dat is de rechtvaardige bij uitstek. De rechtvaardige, dat is hij. Je Habakkuk sprak natuurlijk in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de rechtvaardige. Of zoals Jeremia het zegt, de rechtvaardige spruit. Ik zal hun spruit verwekken, de rechtvaardige. Nou, dat wijst op de Heer die zou komen. En dat zijn allemaal heenwijzingen naar hem als de Messias. En dan zegt Paulus daartegenover, want hij is heel scherp hier in de Galatenbrief. En dat lezen we dan in vers 12. Hè. De wet is echter niet uit geloof, maar wie ze doet zal in hen leven. Ziet u het? De wet is echter niet uit geloof, maar wie ze doet. En als je gelovige bent in genade en je gaat dan doen, ja, dat is heel anders. Dan is er heel veel veranderd. En dan weet je ook dat je dat wat je kan doen, alleen kan doen omdat God je daar de kracht voor geeft en de genade voor schenkt. Maar dan kom je vanuit een hele andere invalshoek. Maar vanuit de invalshoek van de wet, zegt Paulus, de wet echter is niet uit geloof, maar wie ze doet zal in hen leven. En dat kon niet. Dat had die wetgeleerde toch ook ontdekt. Wat moet ik doen om aionisch leven, hè, leven in de komende aion, te hebben, in het komende rijk? Hij kon niks doen. En dat is ook precies wat Paulus hier zegt. Hè? Wie ze doet zal in hen leven. Leviticus 18 vers 5, daar staat het ook. Hè? Zullen we het maar even lezen met elkaar? Dan is het duidelijk waar Paulus dat vandaan heeft. En het staat niet alleen in Leviticus hoor, maar het staat elders ook in de profeten. Leviticus 18, en dan gaat het in feite om de spits, hè, van de wet. Even kijken hoor, ik denk dat er een verkeerde aanhaling is. Leviticus 18 vers 5, sorry. Ja, nee, ik keek zelf bij een verkeerde, sorry. 18 vers 5. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt zal erdoor leven. Ik ben de Heer. Nou, en dat is wat steeds terugkomt bij ook de profeten. Bijvoorbeeld bij een profeet als Ezechiël vinden we dat terug. Ezechiël 20. En Ezechiël had als profeet heel erg veel aan te merken op het volk Israël, hoor. Die was ook heel scherp. Ezechiël 20. Vers 11. En dan, ja, voor het verband moet u zelf lezen, want dat, ja, daar moet Ezechiël hun steeds aanzeggen dat zij hun, om met de woorden die ik hier in de herziende Statenvertaling lees, hun stinkgoden achterna liepen. In plaats van Yahweh, hè. Hun stinkgoden, dat noemt hij, dat valt je dan op als dat steeds terugkomt. Ik gaf hun mijn verordeningen, vers 11, en maakte hun mijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal erdoor leven. Ziet u, hier haalt dus de profeet haalt hier de Torah aan en houdt ze voor, de mens die ze doet, dus met andere woorden Israël, doe die afgoden uit jullie midden weg en ga Yahweh, hè, de Heer uw God is een ene God, is één, ga die dienen, maar dat deden ze niet. En zo lezen we dat ook in vers 13 bijvoorbeeld van hetzelfde hoofdstuk. Maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in mijn verordeningen en verwierpen mijn bepalingen. De mens die ze doet, zal erdoor leven. Ziet u het? In de woestijn hadden ze ook allerlei goden die ze achterna liepen. En hard gingen de, zoals het dan staat, de stinkgoden achterna. En vers 21 bijvoorbeeld is er ook een. Maar die kinderen waren mij ook ongehoorzaam. Ze gingen niet in mijn verordeningen en mijn bepalingen. De mens die ze doet, zal erdoor leven. En ze voerden ze niet nauwlettend uit. En het leverde voor hen op de vloek. Ja, ze deden het niet, dus het leverde voor hen de vloek op. Dat gaf de Torah zelf aan. Dus ja, dat is ook wat als ze in het land ook niet Yahweh zouden dienen, maar de afgoden. Dan zou het uiteindelijk als consequentie hebben dat ze het land uit moesten. Ballingschap. En dat is natuurlijk een aantal keren wel gebeurd. Hè? De ballingschap. Binnen het Jodendom een heel belangrijk thema. De ballingschap. Goed, we gaan even terug naar onze tekst. Leestekst. Waar de schrijver ingaat op Galaten 3 vers 11. En dan zegt hij dat echter in de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Omdat de rechtvaardig uit geloof zal leven. De wet getuigt slechts tegen de mens. En toont zijn onvermogen om de door God gestelde doelen van een aan hem welgevallig leven te bereiken. De wet opent niet één keer de mogelijkheid om gerechtvaardigd te worden, omdat het vlees te zwak is. De wet zei wel, je zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Maar het bleek, als je dan om je heen keek in Israël, dat er niemand rechtvaardig bleek te zijn. En uiteindelijk stelt Paulus vast in Romeinen 3, en dan kijkt hij naar heel de mensheid, inclusief Israël, dat er helemaal niemand is die rechtvaardig is. En Paulus geeft daar zo een opsomming van een aantal schriftplaatsen, waaruit het aan alle kanten blijkt, niemand is rechtvaardig. Dus ook de Jood niet die zich ernstig probeert aan de Torah te houden, nee, ook die niet. Niemand is rechtvaardig, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe, zegt hij dan. Romeinen 3. He, dat bekende stukje, he, vers 10 tot en met, wat is het, 15? Stelt Paulus heel duidelijk vast. En dan concludeert hij later op dat heel de wereld onder het rechtvaardig vonnis van God is. En ja, dan is de zaak eigenlijk voor de mensheid hopeloos. Maar het geloof van Jezus Christus, dan komt het evangelie. Dan komt hij die de grote losse, verlosser bleek te zijn van heel de mensheid. De Heer Jezus Christus. En zijn geloof, ja, dat is natuurlijk wat is tot rechtvaardiging. Dus de wet opent niet die mogelijkheid. Het vlees is namelijk te zwak. Er is maar één mogelijkheid om te leven en dat is uit geloof. Uit geloof in dat wat God deed, zijn eigen zoon zendend in de gelijkenis van het vlees van de zonde. En aangaande de zonde veroordeelt hij de zonde in het vlees, opdat de rechtseis van de wet vervuld wordt in ons, die niet in overeenstemming met het vlees wandelen, maar in overeenstemming met de geest. Leven uit geloof. Dat is de blijde boodschap. En dat is natuurlijk ook het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Leven uit geloof. Vanuit ons vlees? Nee. Maar leven door de geest? Ja. In het besef dat er geen veroordeling is. Want daar begint hoofdstuk 8 van Romeinen mee. Hij citeert hier uit Romeinen 8. En heel duidelijk dat het zonde is veroordeeld in het vlees, en het is opdat de rechtseis van de wet vervuld wordt in ons, die niet in overeenstemming met het vlees wandelen, maar in overeenstemming met de geest. Dus genade en Gods geest stelt ons in staat, genade en Gods geest stelt ons in staat om te doen dat wat in feite het hoogste was van de Torah, namelijk liefde tot God en tot de naaste. Maar vanuit het vlees ontoereikend. Door genade, door de geest, wel toereikend, want dan is God die het doet. En dan komen we toe aan de rechtseis, hè, de eis waar in feite heel die Torah in culmineerde, namelijk in liefde tot God. God liefhebben met heel je verstand, met heel je hart, met heel je ziel en je naaste als jezelf. Nou, daar kom je toe, hè, die liefde van God, om die aan die ander te betonen. Daar kom je toe door het werk van de geest. En dan is het dat je niet langer leeft, hè, en niet langer wandelt naar het vlees, maar leeft en wandelt naar de geest. Dat is in feite de boodschap waar je bij Paulus op uitkomt. Maar let op, de invalshoek is zo anders. De invalshoek is dat het niet meer van ons als mens afhangt, maar dat het van God afhangt, van hem afhangt. Dat is het punt, hè. Die geest, dat maakt het grote verschil. Leven uit geloof, want geloof is ook datgene wat ons levensprincipe is. Geloof, geloof in de woorden van God, geloven, God geloven, dat deed Abraham ook, God geloven. God betrouwbaar achter, God vertrouwen in je levensomstandigheden, God vertrouwen in je levenssituatie dat hij het niet verkeerd doet. In het besef dat niets je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Maar hij doet het niet verkeerd. En God vertrouwen dan, leren vertrouwen stapje voor stapje in die levensomstandigheden. Dat is wat hij uitwerkt in ons leven door zijn geest. He, want geloof en vertrouwen is ook een vrucht van de geest. Is ook een stukje vrucht van de geest. He. Dus dat is, maar dat is de totaal andere invalshoek, zou ik willen zeggen, die in het evangelie van Paulus naar voren komt. En dan, dan ben je ook blij, dan kun je ook vreugdevol leven. Nou, de rechtvaardige zal door of uit geloof leven. En dat is een tekst die dus verschillende keren wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, om het zo maar te zeggen. En dat was dus al bij het oude Israël het geval. Hè? God heeft namelijk geen behagen, zegt ook Ezechiël, in de dood van de zondaar. Maar God wil dat de zondaar leeft. En dat is ook uiteindelijk natuurlijk wat Paulus mocht bekendmaken. Dat God de redder is van alle mensen. Dat al die zondaren straks als geredden bij hem zullen zijn. Aan het eind van de eonen. Hè? Want dat is wat God eigenlijk wil. Hij heeft geen behagen in de dood van de zondaar. Nee. En daarom laat hij ze ook uiteindelijk niet in die tweede dood zitten. Nee, hij haalt ze eruit. Hij stelt die tweede dood buiten werking. En dan zullen allen leven. En dat is dan een hele diepe vervulling van de woorden van Ezechiël, wat Ezechiël zelf niet kon zien, maar Paulus wel, dat namelijk die tweede dood als laatste vijand uiteindelijk opgeheven wordt, teniet gedaan wordt, buiten werking gesteld wordt. Nou, dat is denk ik goed om met deze gedachte te gaan pauzeren, want we gaan even een moment pauzeren. Ja, een vraag. Een vraag, ja. Ja.
Ezechiël 20 vers 12,
ja.
Zij daardoor leven.
Ja.
Maar dat is, wat is dat voor leven? Dat is toch het aardse leven wat hij
ja.
zegt?
Ja, dat is
het. Het leven wat in het Nieuwe Testament door Christus.
Geen onsterfelijkheid, als je dat bedoelt. Nee, geen onsterfelijkheid. Dat staat er ook niet.
Ja. Ja.
Ja, en dat is dus leven, en dat, zo zie je dat ook in de tijd dat de Heer op aarde rondwandelde, dat ze dat zagen als leven in de toekomende aion, in de toekomende eeuw. Dus de eeuw van het koninkrijk, hè, het aardse rijk wat zou komen onder de Messias. Daar wilden ze in leven, en dan zei de Heer van, nou, als je nou alles doet, dan zul je leven hebben in die aion. Maar in de praktijk bleek het dus niet mogelijk. Maar in Ezechiël 20, die versen die we gelezen hebben, met steeds die aanhaling van leven, dat is dus niet onsterfelijkheid ontvangen, want dat is echt iets anders, maar dat is blijven leven ook in dat rijk binnengaan. Dus, hè, zo, want dat is wat wij soms geneigd zijn te doen met onze kennis die wij hebben, ontzettend veel kennis vanuit de brieven van Paulus, gaan we dan dingen inlezen die daar niet staan en daar nog niet bedoeld worden. Ja? Oké, goed, we gaan even pauzeren.